Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra en De Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra.
En mijn naam is Wilfred De Graaf. Deze keer gaan we het hebben over slechte hits uit de periode van 1990 tot en met 1994. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier.
Ja, Wilfred en ik hebben elk 5 liedjes gekozen uit de top 100 jaaroverzichten van 1990 tot en met 1994, die we om wat voor reden dan ook slecht vinden. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. Ik weet nog, deze special hebben we ook gedaan van de jaren 80. En toen zei je, ja, ik ben eigenlijk wel een optimist. En we waren het ook wel een beetje over eens dat er niet echt slechte liedjes in stonden, maar gewoon liedjes die wat minder zijn. Geldt dat ook voor de jaren 90 bij jou?
Ja, bij sommigen is bijvoorbeeld, als het een cover is, dat het weer te gemakkelijk is. En dan denk ik bij mezelf, ja, als ik het zelf kan verzinnen, dan is het niet heel moeilijk.
Wij denken hetzelfde. Wij denken in dezelfde richting. Ja.
Hey brother, hey buurman, zo'n gevalletje.
Ja, van wie is dat ook? Oh ja, die met die paraplu.
Hang op. Ja.
Goedkope koffers,
ja, en je had natuurlijk nog een experimentele fase ook in de house. Er waren allerlei geluiden tevoorschijn getoverd werden. En dan, misschien waren wij er toen de tijd nog niet klaar voor.
Maar ja, de vraag is dan, denk ik, ondanks dat het als een plaats is waarvan je denkt, het heeft wel gewoon de single top 100 gehaald, al die liedjes die wij nu bespreken. Kijk, er is één liedje dat meteen bij mij bovenkwam en die godzijdank niet in de single top 100 stond, en had ik hem ook nog niet gekozen. Dat is Alles naar de Kloten. Zelfs al had hij in de single top 100 gestaan, dat is vind ik de meest afschuwelijke plaat uit die periode. Maar wij laten altijd een fragment horen. Denk nou, nee, dat hooguit misschien dat gesproken intro van Dimitri, ik heb een leuk liedje gemaakt. Ja, en dan stoppen.
Ja, precies. Dat was zo'n tijd dat alle deuntjes wel uitgeprobeerd werden met een house karakter. Dus dat de gear werd zodanig dat je makkelijk thuis een plaatje kon opnemen als het eenvoudig was.
Ja, je had natuurlijk verschillende muziekstijlen die opkwamen. We hebben heel veel Eurodance besproken, ook in onze afleveringen over de jaren 90. Nou ja, dat is omdat Eurodance heel populair is. Dus dan krijg je het goede, maar ook de wat mindere platen. En dat is natuurlijk ook met de hakkenmuziek, de hardcore. Dan had je de happy hardcore, dan had je weer de harde variant daarvan. Je had het ook met R&B. Dat er blijkbaar een idee was van, nou, alles wat R&B is populair. Dus alles wat R&B is, gooi maar op de markt. En dat was in de jaren 80, voor mijn gevoel, was er wat meer variatie. Was de popmuziek meer van alles door elkaar.
Ja.
Maar ik weet natuurlijk al wat het lijstje is. Ik vind het wel een geinig lijstje weer. Maar ik moet wel zeggen wat me opvalt. En dan kijk ik ook vast vooruit naar onze aflevering over 95 en 99. Dat er wat liedjes tussen staan waarvan ik denk, maar ik zie jou die wel draaien.
Oh ja, maar dat hoeft niet per se een graadmeter te zijn.
Nee, maar dat geeft wel aan dat waarom jij een betere DJ bent dan ik. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om een liedje te draaien waar ik echt een verschrikkelijke hekel aan heb. En jij kunt je dan, voor jouw geld dan, wat het publiek wil.
Ja, precies. Ik heb altijd zoiets van, ja, als de mensen een leuke avond hebben, als ik het nummer draai, laat me het dan maar doen. Of dat ik denk, nou ja, goed, dan heb ik de rest van de avond niet steeds dezelfde weer achter mijn DJ-boot, voor mijn DJ-boot staan. Die komt zeuren. Denk, ja, oké, even slikken en weer doorgaan.
Ja, nou ja, laten we maar hopen dat de mensen die dan, als we die fragmenten horen, dat de mensen zoiets hebben van, oeh, wat erg. Maar, oh ja, ook een beetje een oh ja plaat. En dat er misschien toch wat leukere, ook wat leuke herinneringen bij de, laten we zeggen, slechte muziek komen. Laten we maar beginnen, zou ik zeggen.
En we beginnen zoals altijd met het liedje dat de minst grote hit was.
Nummer 10.
Liedje in de nacht. Hij gaat wandelen op de grond. Liedje in de nacht. Wat iedere man ervan verwacht. Want met tijden dan voel je je eenzaam. Verlaten je bent van je.
Nico Landers, Liefde in de Nacht uit 1994. Geschreven door Luigi Nadeo, Paolo Lepore en Kees Vermeulen. Behaalde 207 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 11 in de top 40.
Nou, dit is er dus eentje. Ik denk, die zul jij toch wel eens draaien?
Die heb ik wel eens gedraaid. Dat is echt zo'n plaatje als je in een melige bui bent en lekker een beetje zo meezingen. Dan is het wel grappig.
Maar,
ik heb nog wel zoiets. Ja, het is ook weer een beetje, ja, zo'n makkelijke vertaling eigenlijk. En er is ook niet heel veel spectaculairs aan het nummer veranderd. Het is eigenlijk de orkestband pakken en eroverheen zingen.
Ja, een soort Jordaanese karaoke.
Ja, precies. Want toen heb ik me nog wel verdiept in de artiest Nico Landers. Maar die heeft toch wel, ja, toch wel een geinig repertoire. Hij heeft meer, ook meer nummers. En ook dat hij dan door Koos Alberts is aangemoedigd om te gaan zingen.
Ja, dat kun je horen als hij het refrein zingt. Als hij dan liefde in de
nacht.
Ja, dan hoor je, ja. Hey, Koosie.
Wat is er een man ervan verwacht? Ja, want hij was eigenlijk stucador.
Ja. Ja, hij was al dik in de 40 toen dit een hit werd. Dus hij zong al een tijdje in de Jordaan. Daar heeft Koos Alberts hem toen gestimuleerd om ook wat dingen op te nemen. Misschien ook wel een beetje gecoacht. Maar jij zei dat hij nog best wel een aardig repertoire had. Maar ik kan alleen nog vaag de opvolger herinneren. Want ik weet dat ook een plaat was van John Paul Young. Standing in the Rain. Bijna een kopie.
Barsten van de kou of zo, of in de kou?
Ja, die heb ik nog even teruggehoord ter voorbereiding. Die ken ik wel. Maar verder, kende jij nog meer liedjes?
Nee, ik ken niet meer liedjes, maar ik zag wel dat er nog wel een heel lijstje was. Het was niet zo dat hij twee plaatjes opgenomen had en dat was het. Want de beste man heeft ook nog opgetreden in het Olympisch Stadion. Tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Auxerre.
Ja. Dat is een beetje als, hoe heet ik weer, van Oeneman en Mats Tirol?
Willy Batenburg,
dat is ook een held in Rotterdam, weet ik nog. Weet ze, bij Feyenoord, daar liepen ze een tijdje weg met Willy Batenburg. Ik weet niet of hij opgetreden heeft in de Kuip, maar ik weet wel dat ze dat liedje daar wel draaiden. Dus het is toch een beetje een cultheld uit de eigen stad.
Ja, en het nummer op zich, hè, het origineel is Love is in the Air, hè, van Jean Paul Young. Wat ik overigens ook niet onverdienstelijk uitgebracht vond te hebben door Steve Allen.
Oh, ik ken daar geen andere coverversie van. Maar is dat dan wel anders? Want dit is eigenlijk de orkestband met een Nederlandse tekst.
Ja, die
versie
is
van Steve Allen?
Steve Allen is ook wel. Het is denk ik wel anders. Wel met weer opnieuw ingespeeld. Iets meer jaren 80, denk ik zo. Misschien qua instrumentjes. Mm-hmm. Maar ik vond het niet onverdienstelijk.
Ik herken die platen steeds aan het.
Ja.
Beide platen, dan heb ik het dus ook over Standing in the Rain. Dus bijna een kopie van Love is in the Air. Sterker nog, Standing in the Rain. 5 lettergrepen. Love is in the Air. 5 lettergrepen. Je zou de teksten volgens mij zelfs kunnen wisselen. Ik denk dat je gewoon Love is in the Air kunt zingen op de melodie van Standing in the Rain. En andersom. Maar wat was mijn punt? Ze hebben wel ook exact dezelfde beat. Dus als het begint met. Dan moet je even een 10 seconden wachten voordat je weet of het nou Love is in the Air. Of in dit geval een Liefde in de Nacht is. Of Standing in the Rain. Slash Ik sta te barsten van de kou.
En als je dan weer de vraag zou stellen van. Goh Wilfred, zou je dan die versie draaien? De originele versie van Love is in the Air. Ja, die draai ik meestal bij het inlopen op zo'n jaren 80 avond.
Dat lijkt me nou een perfecte jaren 80 discoplaat. Ja, dat is een hele goede plaat.
Ja, die zitten gewoon lekker. Mensen zitten lekker al. Die lopen naar de bar toe. Die bestellen ze een biertje. En ondertussen dan zie je de knietjes een beetje zo mooi solo op het ritme meeknikken. En denk ik, ja, leuk.
Maar dan is John Paul Young dus. En dan misschien op een foutfeestje Nico Landers alleen? Ook als inloopplaat? Of is het echt alleen op aanvraag?
Ja, ik denk meer op aanvraag. Ja, of het er is een keer een eventjes spontaan een Hollands even een Hollands blokje dat ik dan denk, oké, daar komt die.
Het is wel leuk dat we nou een echte inloopplaat als inloopplaat van deze podcast hebben op nummer 10. Toch net niet top 10 gehad, maar dat is toch best een behoorlijke hit.
Ja, want als ik nu ga kijken, ik ken de plaat dan niet, ik heb ze niet allemaal geluisterd. Maar als je bijvoorbeeld dan kijkt, De Canarie van Arie. Is ook dat
Nico Landers. Wacht. Dat kan toch niet? Dat is toch niet de cover van de Germa's, hè? Die ken je wel uit Germen. Arie. Wat is er aan de hand met je kanarie? Je kent hem?
Ja, die ken ik wel, de Germa's.
De Canarie van Arie. Had ik toch even moeten luisteren.
Ja, misschien gaan we straks nog eventjes de Canarie van Arie luisteren nog in de pauze.
Spotify, Nico Landers, er staan wat liedjes op. Dus mocht je nieuwsgierig zijn naar aanleiding van Liefde in de Nacht, misschien toch een aanrader om eens te bekijken. Al is het maar gewoon voor de lol.
Nummer 9.
Ja, Chaka Demus and Pliers, Twist and Shout uit 1993, geschreven door Burt Burns en Phil Medley. Behaalde 224 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Nou, jij opende met een gemakkelijke cover. Dit vind ik gewoon niet een gemakkelijke cover, maar ik vind het gewoon een hele slappe cover. Je kent van de Beatles, maar ik vind het nou niet bepaald de beste single van de Beatles. Het is gewoon één riff en dan wordt daar wat overheen geschreeuwd. Salt and Pepper hadden er ook al een geinige versie van. En dan denk je, nou, op zich een beetje de ska, reggae-achtige versie. Daar moet wat leuks van te maken zijn. Maar ik vind het zo'n matte en saaie versie. Valt me gewoon heel erg tegen. Ik had vanuit Jamaica een wat levendigere versie verwacht.
Ik vind wat dat betreft vind ik de plaatjes van Chaka Demus en Pliers een beetje slap. Bijvoorbeeld, ik durf ook te zeggen dat ik op de radio ook nooit van zijn leven Tease Me gedraaid heb.
Nee, ik weet ook niet meer dan het is Tease Me, Tease Me, Tease Me, Tease Me, Baby.
Auw! Dat was Azrael.
Oké, toch even weer een smurfe referentie erin gegooid.
Vader Abraham, ja.
Overigens, tussendoor schiet men uit de benen. Maar groot afwezig is natuurlijk wel Irene Moors en de Smurfen. Die komt niet aan bod. Dus dat even voor degene die daar misschien op zaten te wachten.
Hè, wat jammer.
Maar nee, ik vind Chaka Demus, die teasing vind ik ook niet. Maar niets, maar voor zover ik weet... Voor mij stond hij ook niet in de single top. Nee, dat weet ik niet.
Nee, wat dat betreft, als ik dan zou denken aan zo'n Jamaicaanse bewerking, dan denk ik, dan zou ik hem bewerken met een soort van, net als dat je van Dr. Alban Is My Life, die Rakadak remix had.
Ja, of in ieder geval ska. Sneller. Ja. En dan niet twist and shout. De versie van de Beatles en ook die van Salt and Pepper, daar is echt, daar wordt het met kracht gezongen. Je ziet zo'n twist and shout. Alsof iemand een beetje lui op de bank achterover zit hangen. We gaan twist and shout karaoke. Die heeft er geen zin in. Dus geef die microfoon maar achterover hangen. Come on baby, twist and shout.
Ja, het is een beetje of het in de studio ongeveer 43 graden was. En denk, nou, vlug even opnemen en dan naar huis toe of in het zwembad of wat dan ook.
Ja, het is wel de stijl. Want ik heb even een beetje verdiept in de voorgeschiedenis van Chaka Demus. Die is gelanceerd gelijktijdig ongeveer met Shabba Ranks. En Shabba Ranks heb ik hier Mr. Loverman van besproken. Dat is ook heel erg laid back. Dat is gewoon echt vrij rustige, lounge-achtige muziek.
Precies, daar klopt het plaatje van.
Ja, dan denk ik, oké, de muziek van deze versie, dat past bij Chaka Demus and Pliers. Maar ja, Twist and Shout past er dan weer niet bij. Als je dan toch eens van de Beatles gaat coveren, pak dan ook een van de wat meer relaxtere nummers of zo. Maar ja, ik vind in ieder geval gewoon geen bal aan deze plaat. Voor mij is trouwens ook slecht, is wat het dan heet een afzetplaat. Of een zapplaat op de radio. Dan zegt, komt dit voor, ga ik schakelen. Of... dan denk ik bij Stratum Zijnd, en we zijn gezegend daar met heel veel cafés bij elkaar, een wegloopplaat.
Ja,
als ik in een café sta.
Ja, het is zo mooi geweest. Hoppakee.
Volgende deur.
Ik wil zeggen, daar ken ik één plaat, ken ik er van jou ook van. Dat is toevallig ook bij Shout, volgens mij, van de Trams. Als jij die hoort, ga je ook weg.
Come to my island. Van
Casey and the Sunshine Band.
Ja, en Soul Man. Maar goed, laten we daar niet te ver op ingaan. Die komen niet uit de jaren 90. Dus, maar ik heb een aantal platen waar ik echt allergisch voor ben.
Ja, het mag.
En die komen nog wel een paar langs ook.
Nummer 8. BB Queen, Blues House uit 1990. Geschreven door Marco Rosink en Nico Verrips. Behaalde 224 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Ja, wat is hier mis mee? Ik denk dat ofwel dat we nog niet rijp waren voor de sound. Het was nog in die tijd, vond ik het nog misschien wel een beetje nog te netjes geproduceerd voor die tijd. Ik vond het nog een beetje te netjes van dat ze nog te weinig durf hadden eigenlijk, van dat ze nog meer bleven hangen in de disco geluidjes.
Ja, het is een beetje een mengelmoes van varianten. Het zit wat disco in. Het heeft ook een duidelijke funk achtergrond. Er zit nog gitaren in, ook nog duidelijk. Dus het is niet elektronisch.
Nee.
Maar er zitten wel elektronische elementen in. En het is ook niet echt dance, hoewel het wel een dansbare plaat is. Het zit een beetje, een beetje van alles wat. En dus eigenlijk ook van alles, of van niks iets, laat ik zo zeggen.
Ja. Want toen de tijd kwam hij niet echt zo binnen. Maar als ik hem nu zou luisteren, als ik hem nu luister, denk ik... Oh, ik snap waarom ik er toen weinig aan vond. En dat ik nu denk van, oh, het is wel redelijk te behapstukken.
U zou niet afzetten op de radio?
Nee, ik zou hem niet afzetten op de radio.
Ik moet eerlijk zeggen, ik had hem tijd niet gehoord. Maar ik kende hem wel. Ik wist ook meteen hoe die ging. Maar ja, op het moment als we hier iets bespreken, dan ga ik nog eens kritisch luisteren. En toen dacht ik wel, ja, dat refrein ken ik van I got blues in my heart. En toen dacht ik, opeens, het is niet helemaal zuiver ingezongen. En dat kan bewust zijn, prima, maar ik vind het niet zo mooi. Het viel me een beetje tegen toen ik er voor het eerst in, nou, misschien wel 10 jaar weer eens gaan luisteren. Dus toen dacht ik wel van, ja, oké. Ik vond hem ook eigenlijk wel leuk, maar nu denk ik, ja, ik word er niet warm van. En een beetje koud eigenlijk wel.
Maar, dames en heren, pak uw bingo-kaart tevoorschijn. Want ik heb onbewust, de zangeres, heb ik dus al wel verschillende keren al horen zingen. In mixen van de Bond van Doorstaters, jawel.
Oké.
Want
ik weet dat zij sessiezangeres was, maar ik heb niet veel acts kunnen vinden waar ze bij zat.
Ze zat bij het duo C-Wen.
Die heb ik kunnen vinden, ja.
Samen met Elvira Valentine. En van C-Wen ken ik een plaat van, Boys. En dat is een halve cover van Moments and Whatnots. Want dat is Girls.
Ah, oké, Girls.
En dan gaat het dus van Boys.
Walk the way they talk.
Ja, precies. En dan werd er nog in die tijd, ja, ze hadden nog niet de apparatuur van nu. Maar dan werd het wel eens gebruikt in een mix. Dat dan zo gewoon de beats van Girls zo of van de beats van Boys van C.O.N. werden dus gebruikt. En dan op laag tempo, hoorden ook weer zo gesampled Boys, Boys van Sabina.
Ja, om het nog vager te maken, ze hebben een bekendste liedje, is waarschijnlijk Save Me. En Save Me, die is uitgebracht als een soort dubbele A-kant in combinatie met een liedje van Sabrina. Maar niet Boys, My Chico. Nooit van gehoord. Ik heb het liedje teruggehoord, zegt het mij ook niks. Maar ik dacht ook van, het heeft wel iets van die Sabrina Italo house muziek. Wist je trouwens dat ze ook een duet heeft gezongen met Gordon?
Dan moet ze wel heel veel betaald gekregen hebben.
Nou, het was ook op Gordon's debuutalbum, kon ik maar even bij zijn. Er zit een duet en daar zingt zij ook onder haar eigen naam, Inge Severijnsen, Liefde zonder eind. En dat heeft toch al veel weg. Dat is nog niet eens zo'n slecht liedje, hoor. Gordon was op zijn best of op zijn minst slecht, is maar hoe je het bekijkt. Maar ik vind toch, zijn eerste muziek die hij in zijn beginperiode maakt, daar had hij tenminste nog niet dat campy-achtige. Was hij nog echt een redelijk serieuze zanger. Dus het liedje is Liefde zonder eind, vind ik niet slecht. En dat Save Me, dat luisterden we. En ik heb er nu nog doorgestuurd, want er was iets verdachts aan, hè?
Ja, hoorden we in één keer de tekst van Corona, Rhythm of the Night.
Nou, de melodie in ieder geval, ja. En daarna wordt het anders. Maar ik dacht wel, potverdikke, maar dan heeft de grootste, een van de grootste Eurodance hits van de jaren 90, sowieso een van de beroemdste. Dat is misschien gewoon gejat van een vergeten Nederlands damesduo.
Ja.
Ja.
En dan is het nog de vraag van of die het niet ergens opgepikt hebben. He, want heel veel jaren 80 platen hebben ook zijn oorspronkelijke roots en misschien wel in de jaren 60 en 50.
Nou, hoe dan ook. Ik kan me niet herinneren dat er ooit controverse is geweest. Ik bedoel, ja, Rhythm of the Night, dat kent toch iedereen? En er moet toch iemand ergens geweest zijn die dan heeft gezegd van, hey, die melodie van het couplet, dat is precies overgenomen van mij.
Nummer 7.
Learn to love it. Now you suck. Suck it hard. Go down, baby. You suck. Leg it hard. And move your tongue around. When you hear her say, sexy, sneak under your breath. We gotta take cover, we're floating with death.
Consolidated and the Yeasty Girls. You suck. Uit 1993. Geschreven door de Yeasty Girls. Behaalde 238 punten. Stond 10 weken genoteerd. En bereikte plaats 10 in de top 40.
Ja, een beetje het vrouwelijke antwoord op Miso Honey, zou ik kunnen zeggen. Maar die vind jij wel gaaf.
Ja, hier gaat ook eigenlijk de beat alleen maar hetzelfde. Misschien zou het wel de eerste demo geweest zijn dat ze misschien wel een loop gemaakt had van dat handjeklap van We Will Rock You.
Ja, dat zou kunnen. Ik heb Consolidated, dat was nogal socialistisch, vreemd genoeg, gezien dit liedje. Denk een beetje rare vogels. Dat zijn ze ook wel, maar ze zijn heel erg politiek actief geweest. Dus de muziek die ze hebben gemaakt, ook daarvoor, Dat zit vol samples. En dan hebben ze bijvoorbeeld een liedje en dat is een beat. En dan praat iemand de hele tijd. Die doet een soort vegetarisch manifesto over waarom je geen vlees moet eten. Dus van dat soort figuren zijn consolidated. Dus ze leenden hier en daar wel wat teksten van anderen. Dus het zou kunnen.
Ja. Maar ja, het was een aanklacht tegen de seksuele onderdrukking van vrouwen.
Ja, dat was de Yeasty Girls. Die stonden daar sowieso wel blijkbaar onbekend. Ik dacht echt gewoon smakeloos nummer. Maar er zat dus inderdaad wel een idee achter. Dat, ja. Dat was een liedje met een boodschap.
Ja, en dan ondanks de wat gewaagde tekst ook, werd de plaat tegen de verwachtingen in eigenlijk een hit in het Nederlands taalgebied. In de top 40 bereikt het nummertje 10. En ook in België de 15e plaats in de top 30. Dus op zich niet heel zo slecht.
Maar ik weet, de Yeasty Girls, dat die kwamen vanuit de punk scene. Die hebben een club opgericht met een hele hoop mensen. Speciaal bedoeld eigenlijk om allerlei activiteiten te ondernemen. Dat was de Punk Club in Berkeley. En die club had een aantal regels. Maar gewoon met jongeren die zeiden, we willen geen racisme, geen seksisme, geen homofobie, geen geweld, geen drugs, geen alcohol. Dat was in ieder geval op papier zo, maar het liedje geeft eigenlijk al een beetje aan wat het probleem was. Want wie mochten er vooral optreden? Nou, geen vrouwen. Vrouwenbands mochten alleen optreden, in de praktijk dan, hè? Misschien niet eens bewust, maar die mochten alleen optreden op feesten en bijeenkomsten waar alleen maar vrouwenbands waren. Dus meisjes waren hopeloos ondervertegenwoordigd. En toen dachten deze meiden van, weet je wat, we gaan echt de foutste kant die we kunnen bedenken. Iemand had ontdekt dat je met een tampon, als je daar iets op een bepaalde manier iets mee deed, dat je daar ook op kunt fluiten. Dat gebruikten ze. Ze gooiden ook tampons in het publiek. En ze hebben echt teksten nog gemaakt die veel explicieter zijn dan dit. Bijvoorbeeld F Yourself gaat er over masturbatie. En dat is een stukje explicieter nog dan dit. Hoewel dit natuurlijk ook gewoon gaat over beffen.
Ja. Ja, en dan moet je nagaan. Ik vond het niet eens zo'n gelikte productie.
Oké. <Okay. laughs> toch nog over dit liedje. Ik ben het met jou eens dat die beat, daar zit geen variatie in. Die loopt maar door, heb ik de indruk. En ook de manier waarop het gerapt is. Hoewel ze wel gepassioneerd zijn, zullen we zeggen.
Ja, ja.
Hoor je dat niet zo erg terug in de manier waarop ze rappen. Je zou denken met een beetje meer pit erin.
Ja, ja, want misschien wel een leuke huiskamervraag. Ik vraag me zelfs af of deze plaat op de illegale CD gestaan heeft. Op de MTV of op de Chartbuster zelfs.
Oeh, nou, ik heb er een paar en het komt wel uit die periode. Maar waarom wil je dat weten? Waarom twijfel je eraan eigenlijk?
Dat misschien de samensteller van die cd's denken, nou, dat ga ik er niet op zetten.
Juist niet. Nou, ik dacht misschien dat het daardoor wel een hitje is geworden. Nou ja, zou dat zo werken? Je krijgt dan echt illegaal, krijg je dan dat liedje en dan ga je hem op single kopen. Misschien dat hij dan meer gedraaid wordt of zo, dat zou kunnen.
Nummer 6. In the eye, your eyes, they tell me how much you care.
Luther Vandross en Mariah Carey, Endless Love uit 1994, geschreven door, hint, Lionel Richie, behaalde 238 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Nou, ten eerste, het liedje zelf is al een draak, maar als Lionel Richie en Diana Ross het zingen, denk ik, daar zijn wel twee zangers die daar echt het maximale uithalen. Heel ingetogen gezongen met gevoel.
Ja, precies. Ja, ik luisterde de plaat en denk ik ook van, ja, Luther Vandross is zo'n gerenommeerd soul-disco-zanger die goed is in zijn ding. En Mariah Carey heeft ook met haar ballads waar ze goed is in zijn ding. Maar alsjeblieft, laat het daarbij houden, want dit boot het niet.
Nee, en het probleem is, dat is een van de redenen waarom ik ook nooit een liefhebber ben geweest van Mariah Carey. En luister het origineel nog maar eens na van Lionel Richie en Diana Ross. Die zingen het liedje gewoon. En Luther Vandross en Mariah Carey, het lijkt alsof die een wedstrijdje bezig zijn met ad-libben van My endless love. Allemaal van die improvs die er dan tussen komen. Het is te veel. Het liedje moet juist simpel, recht voor zijn raap gezongen worden. Laat de tekst hun werk doen. En zij zijn een soort wedstrijdje aan het doen wie het beste kan zingen. Ik krijg echt het idee dat ze gewoon maar allebei los van elkaar het liedje hebben gezongen en dat iemand het door elkaar geknipt heeft. Dat ze niet naar elkaar geluisterd hebben. Letterlijk en figuurlijk niet. Een puinhoop. Misschien ook gewoon een stukje ego. bedoel, het hadden allebei natuurlijk al groot succes. Luther Vandross begonnen bij David Bowie. Ja, daarvoor werkte hij ook al, maar zijn eerste bekende plaat was Young Americans van David Bowie. Hij schreef ook een Brand New Day voor The Wiz, link met Diana Ross. Hij zong bij Bette Midler, de Average White Band en jawel, de eerste drie albums van Chic als achtergrondzanger. Hè? Er stond dan Dance, 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 The Freak en I Want Your Love en Good Times, die periode.
Ja.
Zong hij ook mee.
Ja.
En ja, Mariah Carey heeft 19 nummer 1 iets in de Verenigde Staten. En die heeft een record volgens mij. Haar eerste vier singles uit haar carrière. Vision of Love, Love Takes Time, Someday and I Don't Wanna Cry. Nummer 1 in de Verenigde Staten. Dus ja, ik geloof dat ze een beetje allebei het idee hadden van Luther Vandross als de veteraan. Van ik zal eens laten horen dat, hoe goed ik kan zingen. En dat Mariah Carey dacht van, hey, ik ben de relatief nieuweling. Waar jij kan, dat kan ik ook.
Ja.
Nummer 5.
Isabella, Shame, Shame, Shame uit 1992 en geschreven door Sylvia Robinson. Behaalde 271 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40.
Oh, weer een cover, hè?
Ja,
geen toeval.
Ja, het is weer een cover dat ik ook denk, ja, het is weer eigenlijk, het is weer zonde eigenlijk, want ik vind het origineel van Shirley & Company. Vind ik al een, dat vind ik wel een leuke plaat. Maar ook weer ja, zo makkelijk gedacht. Een beetje zo'n swingbeat beatje eronder.
Ja, wacht je dat je... Toch te dicht bij het origineel gebleven.
Ik denk het, want ik weet wel dat die plaat hadden we op single bij Mistral Radio. En daar lag je in de bak. Die ben ik altijd voorbij geskipt op een of andere manier. Terwijl die op Mistral wel vaak gedraaid is, die plaat. Alleen, ja, laat ik het zo zeggen. Ik zal de radio niet voor afzetten. Maar ik zal hem ook niet aan mijn Spotify-lijst toevoegen.
Ja, wat je hoort zeggen is, met het liedje is niks mis. Want je zegt, die origineel vind ik eigenlijk heel leuk.
Ja.
Alleen deze versie. En dan is het ook een fotomodel die moet gaan zingen. En ik weet niet of jij kun je de hoest nog herinneren?
Stond dat zo in drie deeltjes stond een foto erop, want dat het leek op een soort van negatief of zo? Of?
Dat is niet degene die ik voor de geest heb. Maar ja, het kan zijn dat er meerdere singlehoesjes zijn. Degene die ik gezien heb, daar staat ze met ontbloot bovenlijf. En dan heeft ze haar armen voor haar borsten. En daar houdt ze dan over haar rechterschouder haar jasje vast. Zwart-wit foto, denk je, ja. Verkopen op basis van de cover. Denk ik, ja, dat verklaart misschien wel waarom ze bij Mistral toch wel redelijk vaak draaiden. Dat ze dat singeltje tegenkwamen en dachten, oeh.
Ja, precies. Als die dan gedraaid werd, dan haalden ze hem eruit. En dan dat hoesje zo voor de neus zetten of zo. Ja, misschien wel. Ja, want op zich, de zangeres, ja, die was fotomodel, heeft ook zelfs nog in een Bondfilm gespeeld.
Ja, ik weet wel dat het een redelijk bekende actrice is. Maar welke dan? Denk een paar jaar later dan, of niet?
Die heeft de rol gespeeld van Bondgirl Natalia Simonova in de James Bond film GoldenEye.
Ik dacht dat moet eentje met Pierce Brosnan geweest zijn. GoldenEye 95 volgens mij. En dan krijgen we een link met Tina Turner, die natuurlijk daar het thema van zong. Want Tina Turner met Ike Turner heeft ook een versie opgenomen van Shame, Shame, Shame. En volgens mij is er ook nog een is meerdere keren gecoverd hoor, maar er is ook nog een versie van, dat moet haast wel een Stock Aitken Waterman productie zijn, ook die naam valt weer, Sinita heeft ook een versie gemaakt van Shame, Shame, Shame.
Oké.
En dat klinkt inderdaad wel als een, als ja, dat zeggen Shirley & Company meets Stock Aitken Waterman.
Maar ja, Isabella had dus ook een hitje in Zweden met een single, Substitute. En jawel, je denkt eraan. En het is inderdaad de cover.
Van Cloud?
Ja.
Ja? Oké. Okay.
Ja, was in Zweden. Ja, ik heb het geluisterd. Ja.
Voor degene die het niet kennen, I'll be your substitute. De jaren 70 liedje. Ik ga even opzoeken. Dat was een redelijke hit in Nederland. Dus zoek het even op. Ironisch genoeg staat hij trouwens op een cd die heet Top 40 Hit Dossier. daar ken ik ervan.
Ja, dat is dan puur toeval.
Wat valt er weer van de tactische stilte?
Ja.
Spannend. Cloud Substitute 1978. Dat was een hele grote hit. 14 weken genoteerd, nummer 2. En Cloud is niet zo'n naam die je nou heel veel belletjes doet rinkelen. Maar die hebben dus wel gewoon een hele grote hit gehad. Save Me. Die is ook heel bekend.
Save me.
Take me away to the from the moonlight. Dat is ook echt zo'n jaar. Ik moet zeggen, als ik dat liedje hoor, dan zit ik wel meteen in de 70s.
Ja.
Een glimlachplaat.
Als je echt wil lachen, dan moet je gaan luisteren naar... moet je maar intypen op YouTube. Red mij. Dan komt er een vreselijk zangeresje met die komt dan... Red mij. En dat gaat niet helemaal zuiver van de graad.
Maar die staat... is niet graaddame dus of zo.
Nee.
Ja, dat is een mislukte grap, want je had gezegd dat de zangeres was. Maar die staat dus op Spotify.
Nee, weet ik niet, maar wel op YouTube.
Gewoon, red mij, hè?
Of het nou red mij of red me is. Ik denk red mij, of het nou Manuela of zo. Ja, het is een blonde zangeres in Nederland. Ja. Red mij.
Ja, je moet misschien een verzoek op red mij en dan substitute. Maar dat even terzijde. Meer nog over Isabella?
Nee, ja, het enige wat ik kan zeggen is dat ze dan... over zichzelf dan gedeeltelijk tevreden mag zijn. Dat er wel een hitje in Zweden met een plaat die het dan goed deed. En
ze is nog bekend. Ik weet eigenlijk niet of het in Nederland een merk is. Wij dragen allebei een bril, maar ik heb alleen een leesbril. Jij bent echt een echte brildrager al heel lang. Smart Eyes, zegt je dat iets?
Nee.
Oh, oké. Okay. Zij is het gezicht van Smart Eyes samen met, en die ken jij wel, als ik zeg de Zweedse Adonis. De naam hebben we genoemd. De Zweedse spierbundel.
Dolph Lundgren.
Juist, die is samen met haar de ambassadeur in het gezicht van Smart Eyes. Ja, ik dacht al, ik zag die foto. Ik denk, ja, Dolph Lundgren natuurlijk wel een hele beroemde Zweed. Maar Smart Eyes zegt hem ook niks. Maar goed, dat is even een mooi zinloos feitje om de overgang te maken naar iets heel anders.
Nummer 4.
T99, Anesthesia uit 1991. Gecomponeerd, gearrangeerd, gemixt en geschreven door Oliver Abbeloos en Patrick de Meijer. Behaalde 279 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40.
Ja, dat valt een beetje in de categorie James Brown is dead.
Ja.
Terechte vergelijking?
Op zich is die vergelijking best wel te maken, ook qua manier van produceren. Dat er ook een sound uitkwam met een wat harder randje.
Maar James Brown is Dead, die heb jij een keer gekozen omdat je die juist wel vet vond.
Ja.
En deze dus niet.
Ja.
Wat zit dat verschil daarin?
Ja, of het nou het geluid of zo is. Het intro is wel weer heel vet voor als je een DJ-set gaat beginnen.
Je bedoelt dat van dat gesproken gedeelte?
Music maestro, please!
Ja. En die heb jij vast al een keer gehoord in de mix van de...
Nou, die was toen opgegeven, dacht ik. Maar hij zou gehoord kunnen zijn in de band van Dorfstadter.
Lijkt mij wel, ja. En je hebt hem zelf, mag ik aannemen, ook wel gebruikt, toch?
Ik heb die wel eens gebruikt. Alleen toen de tijd maakte ik nog zelf mixen met cassette en dergelijke. Ja, dat is allemaal verloren gegaan.
Nee, maar ja, zo'n introotje is toch wel gewoon goud waard, zou je zeggen.
Ja, op een of andere manier. Ja. Ik denk dat het de eentonigheid was.
Ja, misschien ook een beetje de snelheid. Je hebt, vergelijk ik even met James Brown is Dead, had je... En dit is dan... En een nogal dominant geluid, zullen we zeggen.
Ja, dat...
Misschien wat te veel van het...
Dat waren van die liedjes, zeg maar. Als je met een heel gezin in de auto zat... en dat misschien vader die aan het rijden was... op de radio misschien de plaat horen en denk, nou, dit gaan we niet doen. Hup, we skippen door een ander nummer, want dit gaat mij een beetje te boven.
Ja, dat klopt. James Brown is Dead kan er dan nog net mee door. Maar op het moment dat het om dan denk ik al dat we in ieder geval de volumeknop een stukje lager gaat bij veel gezinnen. Ook in die tijd al.
Ja, want ik heb me nog een beetje verdiept in Patrick de Meijer. Die had ze zat hier ook een beetje in de Belgische rave en techno, new beat, zelfs nog wat disco. Had een projectje, dat heette dan Turbo 99. Of Turbo 99, net of hoe je het uit wil... hoe je het uit wil spreken. En dat was ja, een soort van synthpop eigenlijk. Ik vond het wel wat redelijk flauwe plaatjes. Ik heb ze geluisterd. Dat waren Don't Steal My Joy uit 1986. En uit 87 Tonight's the Night. Was overigens geen cover.
Oké. Okay. jij zit wel in mijn gedachten. Ik zat, this is tonight, tonight, everything's gonna be alright. Maar niks mee te maken dus.
Maar wat wel opvallend was, dat Patrick de Meijer had een samenwerking eigenlijk met iemand, maar die vond het concept helemaal niks. Dat was de man van die bekend werd van Quadrophonia, Lucien Ford.
Kijk, die naam die ken ik wel. Maar die Olivier Abbeloos, dat, ik bedoel, beide namen zegden mij niks, maar heb wel wat kunnen vinden over Patrick de Meijer. En dit liedje is heel vaak gesampled. Echt heel vaak. Dus je zou denken dat die Olivier Abbeloos, of Olivier Abbeloos, hoe het ook heet, dat dat toch ook wel een bekende is. Maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo mee bezig geweest. Zegt het jou iets?
Als ik misschien wat onbekendere house-cd'tjes ga napluizen, zal misschien de naam wel eens een keer voorkomen.
Nou, ik heb eens wat liedjes opgezocht op WhoSampled. WhoSampled heet die site.com. En dan kom je toch meer dan 100 liedjes tegen waar dan een sample uit Anastasia zit. En dat zijn geen kleintjes. De bekendste is denk ik I Wanna Be a Kennedy van Oosex & Nodzig. Maar ook Die Antwoord, Babies on Fire en Todd Terry, House is a Feeling. Maar ik hoor daar niet de melodie terug, maar wel dat specifieke geluid. Ja. Het is bij Die Antwoord met name, dat liedje heet Babies on Fire, kun je luisteren. Daar hoor je wel iets wat lijkt op die melodie, maar het is vooral die klank. Dat tuw-duw en dat dan in een andere volgorde, maar ze hebben dat geluid, dat gewoon dat toe, hebben ze gesampled en iets anders van gemaakt.
Ja.
En dat staat dan wel te boek officieel als een sample. Ja. Dat is cashen.
Ja. Want wie er ook aan meegewerkt heeft, en dat kun je wel een beetje horen aan de beat, dat was Phil de Wilde.
Of van De Wilde en de Koster?
Ja, zo'n dance breakbeat-achtige mix.
Ah, oké. Okay. Ik las dat er ook een sample van dit liedje zat in de plaat van Too Unlimited. Maar er stond geen titel bij, dus ik ging naar WhoSampled om te kijken welk liedje van Too Unlimited het was. Ik heb het niet terug kunnen vinden.
Het geluid wat erin zat, vond ik wel wat lijken op... misschien op de Workaholic misschien?
Ja, dat zou kunnen, maar ja. Hij stond er niet bij op WhoSampled. Vond ik erg opmerkelijk. Maar ja, de link is ook op andere manier gelegd dus.
Ja.
Is het iets wat je op een 90's feestje nog wel eens uit de tas haalt als een beetje James Brown blokje?
Al zou ik het doen, ik heb het nog nooit gedaan, maar al zou ik het doen, zou ik het waarschijnlijk doen dat ik met meerdere spelers heb, dat er dan alvast één loopje zo met een beat loopt en dat ik daar gewoon een gedeelte van misschien een seconde of 45 à minuut lekker laat lopen en dan de volgende plaat is daar.
Ja, je hebt er nooit echt een blokje, zeg maar, James Brown is dead, Medley en dan dit er. Ach, zou je nog een plaat kunnen bedenken die erbij zou kunnen?
Nee, dan zou ik, als zou ik misschien een blokje doen, maar toch, en toch, een beetje, toch wel een beetje variatie, maar wel wat qua stijl misschien zou passen. Misschien dat ik wel in een blokje met Speedy J pull over.
Oeh.
Terwijl dat ook eigenlijk
eigenlijk
op het oog een eentonige plaat is, maar omdat er ook met de beat lekker gespeeld wordt zo en met het geluid dan bam bam bam, heeft je toch iets meer opzwepens.
Ja, ik ben benieuwd of dat goed mixt, want Speedy J is echt heel erg basic, hè? Dat is een,
ja.
Dat is alleen maar bass drum en hi-hat en dat melodietje. En dit is overgeproduceerd. Ja, het neigt naar overgeproduceerd. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe dat samen klinkt. Experimentje waard.
Ja.
Huiskamer-experiment dan, denk ik vooral.
Ja, we gaan het eerst binnenskamers proberen.
Nummer 3. And like love, a love I know I'll have. The girl that I want, she'll be mine, she'll be fly and it'll last. I see her face and I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know.
MC Hammer, Have You Seen Her uit 1990. Is weer iets heel anders, hè? Geschreven door Barbara Eklund, Eugene Record en Stanley Kirk Burrell. Behaalde 279 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Dat is dus evenveel als 1099, maar omdat MC Hammer op 3 kwam en 1099 op 4, hebben wij hem in onze... Dat is logisch, zeg ik, hè? Bij ons is ook op 3 gezet.
Ja.
Zo grappig, van 1099 en MC Hammer. Mijn bezwaar. Nou, mijn bezwaar zit hem in twee dingen. Ik vind het gewoon een slecht liedje. Maar je hebt MC Hammer. Die brak door met You Can't Touch This. Meesterwerk. Had daarna Pray. Hele goede plaat. Vond ik een mooie opvolger. En dan denk je, nou, dan komt de derde plaat, hoor. En eens kijken wat hij dan doet. En dan komt hij gewoon met een sample. Gewoon Have You Seen Her.
Ja.
Gewoon echt zo'n zeikliedje. Een slow liedje van de Cheerleaders. Waar hij dan zelf een beetje in de tekst heel ongeïnteresseerd en een hele saaie, onoriginele tekst overheen blaat.
Ja, precies. Alsof er na You Can Touch This and Pray er gepusht werd van, ja, nu moet er een plaat komen. Doe maar wat anders. Doe maar een ballad. En dat er dan gewoon te overhaast is gezocht.
Ja, hij stond wel op het album. Maar ja, het is een beetje net als met Vanilla Ice. Die had ook als derde single volgens mij I Love You. En geïnspireerd waarschijnlijk door LL Cool J. Maar ja, als je het doet, doe het dan goed. Ik bedoel, het refrein van ik ken de woorden niet. Zo goed ken ik het liedje niet. Maar ook dat rapt hij gewoon. Ja, hij is geen geweldige zanger. Maar ja, je hebt wel die backup singers. Kun je dan in ieder geval het refrein op een normale manier doen? Maar het is datgene wat hem zo leuk maakte in You Can't Touch This, dat het gewoon lekker snel is. Hier is dan gewoon traag en saai. En wat voegt die rapper nou aan toe? Helemaal niks. Zet het origineel op.
Ja, wat dat betreft, als hij dat tempo iets omhoog weer kon, was het misschien een leukere combinatie geweest als dan, MC Hammer samen met Jen Hammer bijvoorbeeld gewoon de Crockett Team rap zou maken.
Nou, die had er nog wel een leuke remix van kunnen maken. Maar ja, je hebt wel gelijk. Het is wel de gebruikelijk geworden om proberen een breed publiek te bereiken. En dan met name de vrouwen is dan het idee door ook een slow tempo rap plaat te brengen. Maar goed, het was een grote hit. Dus misschien heeft het uiteindelijk toch wel gewerkt. Ik bedoel, MC Hammer is toch ook daarna nog gewoon volle zalen en wereldsterren. Dus het heeft hem niet zo heel veel pijn gedaan.
Nee, precies. Het heeft misschien alleen van die critici zoals wij niet kunnen bekoren.
Ja, inderdaad. De mannen, hè. Want het liedje is niet gemaakt voor de mannen, denk ik.
Nee. Dat is misschien letterlijk onze zeikplaat. Dat we als we in een kroeg waren en het werd gedraaid, dat we dan ook richting toilet gingen.
Nou, ik mag toch hopen dat niemand dit ooit in die kroeg heeft gedraaid. Dit is gewoon te langzaam voor. Maar misschien per ongeluk dat ze denken, oh, hey, nieuwe single van MC Hammer, vet, gaan we draaien. Denk ik, wat de hel is dit?
Ja.
Maar ja, de echte doodsteek voor MC Hammer, die kwam later. Die heb ik destijds nog een keer bij de radio gedraaid, want ik vond hem zo slecht. En in die tijd was mijn radioprogramma ook heel slecht. Dus ik denk, ik ga dat soort meuk draaien. Ik ben benieuwd of je hem kent. Het is van de soundtrack van Addams Family Values. Die film ken je misschien wel.
Ja.
En het liedje heet Addams Groove.
Ja, ook dat ging ook op zo'n manier van na.
Juist, they do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they gonna play, dance how they gonna dance, kick in the slapper van the Addams Family.
Hey, ja.
Ja, en dat is hetzelfde als met Vanilla Ice, want Vanilla Ice, die zijn carrière, nou die was al gewoon aan het, daar was al in een neergaande lijn door dat hele lulverhaal dat hij over zichzelf had opgehangen. Maar heeft toen ook nog een keer Go Ninja Go. Het thema van de Teenage Mutant Ninja Turtles gedaan. Waarschijnlijk als een knieval voor de kinderen of zoiets. Maar de Addams Groove, dat refrein is al slecht. Maar je moet ook gewoon die tekst maar eens luisteren. Dan rapt hij over dat hij de buur is van Vester en dat hij er raar uitziet en zo. Een blabberd liedje. En dat was letterlijk, qua MC Hammer, dat was het einde verhaal.
Nummer 2.
Jordi Duur d'être bébé uit 1992, geschreven door Alain Maratra, Frédéric Tailleb en Patricia Clerget. Behaalde 280 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. En Jordi staat nog altijd te boek als de jongste artiest over de hele wereld die een nummer 1 hit heeft gehad. Daarmee moet ik zeggen, er is geen jongere artiest op de hele wereld die ooit een nummer 1 hit gehad heeft. Hij was 4,5 toen dit liedje op nummer 1 stond in Frankrijk en er zijn meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. Enige verklaring waarom dit überhaupt een hit is geworden?
Ja, er is ergens de stap gemaakt dat er bekendheid aan werd gegeven. Want toen er bekendheid aan gegeven wordt, dan denk ik dat er heel veel oma's en grootmoeders en zo denken, oh, we kopen een ritje, oh, maar leuk.
Ja, ik
Ja, dat zou
ik me moeilijk voorstellen. We doen toch een beetje Jantje Smit. Die was wel wat ouder, hè?
Ja, misschien wel. Ja, echt. Ik word al heel. Ik krijg overal al nare jeuk als ik die kinderstemmetjes. Van die kinderstemmetjes hoor die dan gezongen zijn. Maar je had in de jaren 80 en 90 had je op de radio de Steen en Been Show. En je had een item, de doos van 1:30. En dan kunnen je knutselmixen ingestuurd worden. En die beste man, die producer, die heeft dus al ook zo'n knutselmix gemaakt eigenlijk met de stemmetjes van zijn zoontje. En dat mooi gesampled. En dan, de werkwijze was gewoon heel simpel. Hij had denk ik al gewoon die zinnetjes die ingesproken waren. En daar heeft hij dan zelf gewoon de melodie op aangepast.
Voilà, nou ja, hier zit amper een, er zit helemaal geen melodie in. Oh, ik heb ook het idee dat hij gewoon heeft gezegd van nou Jordi, die overigens al wel voor publiek zong als peuter al en zong liedjes van Franse chansons mee. Dus hij trad in ieder geval op voor het publiek. Dat vonden veel mensen schattig, hè, voor familie dan. En dat hij ook gewoon een tape heeft neergezet. Vader was overigens een producer, dus die had er wel de middelen voor om dat goed op te nemen. En ik denk dat hij gezegd heeft van Jordi, hier heb je een microfoon. Was hij toch al gewend. Laat maar wat. En ik laat je gewoon 2 of 3 uur blaten. En dan maak ik een album van. En dan heeft hij dus op een of andere manier er ook duur 30 WB van in elkaar geflanst.
Ja.
Je merkt dat het losse stukjes zijn op een aantal punten.
Ja.
Met de huidige techniek zou je dit ook nog wel een beetje beter kunnen verdoezelen. Maar ja, ik vind het wel grappig dat jij dat voorbeeld noemt. Want ik dacht inderdaad, dat is iemand die gewoon in een studiootje wat opname van zijn kinderen heeft geknutseld. Daar een modern beatje onder heeft gezet. Ik vind die beat nou ook niet geweldig.
Ja, zo
en
is
dat is het.
Zo is dit ik vroeger ook. Ja, helaas zijn de tapes verloren gegaan. Maar ik had toch bijvoorbeeld zo een paar mixjes liggen met dan een instrumentaal track. En dan flotter samples eroverheen gejast.
Ja. Maar zijn er bij jou thuis wel eens opnames van jou gemaakt en van je broer zus? Dat jij weet?
Ik kan me dat niet herinneren, eerlijk gezegd.
Dan kan ik me dat niet voorstellen. Want ik heb een tape van mijzelf. In 1976 is dat opgenomen. Toen was ik 2 en mijn zus, die was 4. En hebben ze een tape recorder in de kamer gezet. En ik zit dan op een... Ja goed, ik kan me natuurlijk niet meer voor de geest halen. Maar het is mij verteld dat ik met Lego zat te spelen. En daar was zo'n emmer bij of zoiets. Of zo'n doos.
Ja.
En ik zit constant op die doos daar. En mijn zusje is liedjes aan het zingen. Kinderliedjes. En op een gegeven moment dan lezen we het boek A is een aapje. A is een aapje dat eet uit een poot. B is een bakker die bakt voor ons brood. C is Charlotte, et cetera, et cetera. Dan denk ik van ja, als je die op... Dat is een opname van... Nou, de tape is helaas verloren gegaan. Maar volgens mij is het iets van 3 kwartier. Nou, dan kun je zo een A is een aapje. Maak een beatje, sample die A is een aapje en je hebt een hit.
Maar ik heb wel eens voor...
2 miljoen exemplaren, ja, allee, cashen.
Ja, ja, ik heb wel eens op die manier met opnames nog een keer gemaakt voor een collega. Die had dan die mocht mijn portable minidisc lenen met een microfoontje. En dan het eerste gebrabbel zo van de kind. En dan heb ik de opnames gesampled nog. En dan zelfs nog met zijn MIDI-keyboardje zo nog een beetje zo mee zitten spelen. Dus ja, als dat een hit was geworden en het was nummer 1. Zij was toen, denk ik, een paar maanden.
Ja, ik heb ook geen probleem met mensen die dit liedje maken. Hè? Of die zo'n concept doen. Het is hartstikke leuk dat jij dat voor een collega doet. Dat is leuk voor collega's en voor vrienden en familie. Maar dan hoef je dat toch niet te pushen voor 2 miljoen exemplaren. Een kind van 4,5. Dat vind ik het foute eraan. En het is ook niet leuk, denk ik dan, voor mensen buiten degene die Jordi personen kennen.
Nee. Misschien is er wel wat je net nog zei. Dat het wel expres gedaan is. Dat de samples, daar kon je nog wel aan horen. Dat er niet echt heel veel moeite voor gedaan is. Om de bijgeluiden en de net een beetje de ruis wat erbij zit. Om dat helemaal weg te poetsen.
Ik denk dat de middelen daar toen ook nog niet voor waren. Gebruikte jij wel eens... Want jij zei net dat je ook wel spraken zo... bestaande tapes gebruikte. Was de software al wel die waarmee je dat een beetje kon... Of had je zelf trucjes waarmee je misschien die achtergrondgeluiden kon wegfilteren?
Nee, helemaal niet. Ik moest ervoor zorgen dat de achtergrondmuziek gewoon zodanig ook was... dat het minder opviel.
Ja, je hebt natuurlijk ook wel een professionele producer. Dus ook al was het dan 1992... en waren misschien nog niet de optimale middelen voor handelen... verwacht toch wel iets beter van een professionele producer.
Ja, misschien is het al bewust gedaan. Dat je kan horen van... oh, kijk, dit zijn allemaal tapes, allemaal opnames die gewoon zo opgenomen zijn... en niet bewust helemaal als een ware sessie.
Het heeft in ieder geval resultaat opgeleverd.
Ja, Niet te flow.
Nummer 1.
The Simpsons, in dit geval dus Bart Simpson met Do the Bartman uit 1991, geschreven door Brian Lauren, behaalde 318 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Confession time, ik heb deze op single gekocht. Ik vond hem leuk, maar hoor ik hem nu terug, denk ik, is precies dat. We hebben wel eens vaker liedjes aangehaald waarvan we dachten dat was toen even leuk. Maar de grap is nu wel belegen, laat ik het zo zeggen. Wat vond jij hier toen van?
Ja, ik vond het wel grappig. Het was natuurlijk ook wel in zijn soort wel redelijk uniek.
Wat bedoel je precies? Als een tekenfilm?
Ja, dat zo'n tekenfilm zo'n eigen, het personage zijn eigen rap maakte.
Oh ja, ach. Dus dan hebben wij dus Irene Moors en de Smurfen misschien wat te danken aan de Simpsons.
Oh jee.
Oh jee. Ja. Ook nog. Nou, nog een reden waarom je hier op 1 moet staan. Ja, ik vond het op zich ja, ook wel weer geinig, maar het is ook gewoon de beat is allemaal wat te traag. Het swingt niet. Misschien dat dat toen een beetje wel was, maar het swingt gewoon niet. En ik vind het refrein heel erg Michael Jackson-achtig klinken. Weet je wel, dat everybody if you can do the Bartman. Ik denk dat is een beetje net als bad, bad, really, really bad. Op dezelfde manier gemixt. Het is een beetje Quincy Jones-achtig.
Ja, je weet niet wie er op de achtergrond allemaal meegewerkt hebben.
Ja, ik vind het nou, ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik weet wel dat het onderdeel uitmaakte van een album. Dat heette The Simpsons Sing the Blues. Er stond nog één liedje dat ik wel eens gehoord heb. Deep, Deep Trouble. Dat was ook de vervolgsingle. En ze hebben later ook nog een album gemaakt. Het was Songs in the Key of... Waar wonen ze ook weer? En dan in plaats van live is het dan de plaats waar ze wonen. En dat, die krijgt wel hele goede kritieken. Maar die heb ik helaas niet kunnen luisteren. Dus vooralsnog is de nalatenschap van The Simpsons in Do the Bartman... best een gedateerd liedje. Ik heb hem op single nog steeds. Als je hem wilt hebben, kunt hem komen halen.
Hij is af te halen. Hij is af te halen. We betalen geen verzendkosten.
Zeker niet. Dat heb ik er niet voor over.
Nee, dat laat ik al.
Ook niet om het kwijt te raken. Het ligt nu gewoon stof te vangen en dat is prima. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze special over slechte hits uit de periode van 1990 tot en met 1994.
Leuk dat u wilde luisteren. Houdoe.
En bedankt.